Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Mijn naam is Anna Verhulst en ik ben de host van deze aflevering van De Grote Visite. Naast mij zit Louise.
Hoi.
En samen gaan wij in deze aflevering het hebben over de toxicologische screening van de urine. Dat is een andere podcast dan normaal, want het is zonder gast. Maar we hebben een leuk onderwerp voor jullie voorbereid. En Louise, laat ik even gelijk met een vraag aan jou beginnen. Toxicologische screening van de urine. Ben je daar fan van? Gebruik je het veel op de spoedeisende hulp?
Ja, het ligt een beetje aan het tijdstip van de patiënt die komt. Schiet mij het meteen te binnen. Maar ik gebruik het niet veel. Ik gebruik het denk ik als ik niet goed weet wat er is bij een patiënt die bijvoorbeeld geen helder bewustzijn heeft. Of dat het verhaal qua aanloop heel vaag is. Maar het zit niet in mijn standaard workup. Nee.
Nee. En heb je nog vaak dat een supervisor het toch wel graag gedaan wil hebben?
Ja, dat komt wel eens voor. Mm-hmm. En dan doe ik het ook vaak omdat ik er denk ik niet genoeg over weet. En dan denk ik zo'n supervisor die heeft het vast al vaker gehad. En die snapt het wel echt wanneer het wel niet nuttig is. Dus dat is meteen ook de reden denk ik van deze podcast. En wat ik ook wel heb gemerkt is dat vooral op de spoedeisende hulp dat vaker verpleegkundigen toch wel iets heeft meegedaan.
Ja, dat was ingezet hè? En dat je met de uitslagen, maar dat je daartoe te verhouden hebt. Ja, ik ga jou en de luisteraars in ieder geval verklappen dat mijn grote doel voor deze podcast is om iedereen veel minder fan te maken van de urinetoxscreen dan dat ze nu zijn. Het klinkt misschien een beetje gek uit de mond van een internist acute, maar ik hoop toch dat ik jullie daarvan kan overtuigen in deze podcast. Louise, ik heb een leuke casus. Zullen we die even samen doorlopen? En dan ben ik benieuwd wat jij zou doen. En dan is dat denk ik ook een goede inleiding voor het onderwerp urine tox screen. Het is een patiënt die op de spoedeisende hulp komt. Ze is 67 jaar oud en ze is suf. Voorgeschiedenis is ze bekend met een wervelkanaalstenose waarvoor ze pijnstilling gebruikt. Een borderline persoonlijkheidsstoornis en recidiverende urineweginfecties. En ze gebruikt vanuit huis losartan, een fentanylpleister en oxazepam. Hij vangt erop. Ze is ABC stabiel, pupillen zijn pearl, EMV is 9, glucose is 8 en ze heeft een temp van 38,1. En je zei het net natuurlijk even, je krijgt nu de vraag van de spoedeisende hulpverpleegkundige. Zal ik alvast een urine toxscreen inzetten? Wat zou jij in dit geval doen?
Ik zou het nog niet doen, omdat ik al weet dat ze een aantal dingen gebruikt. En ze heeft ook een EMV van 9, dus misschien kan ik nog wel wat winst behalen aan de rest van het verhaal.
Ja, dus je zou het wat verder uitdiepen voordat je de urine in zou zetten. Laten we voor de sake of the story zeggen dat het in dit geval toch maar alvast voor de zekerheid gedaan is. En ik zal even beginnen om iets te vertellen over dat werkingsmechanisme van die urinetoxscreen. Want wij vinken dat natuurlijk aan, wordt afgenomen en je krijgt het terug.
Ja, je stuurt het weg en dan komt het in het lab. Maar wat daartussen gebeurt, dat weet je eigenlijk niet.
Ja, het is magisch. Met wel meer labuitslagen vind ik dat hoor. Je stuurt het weg en het komt gewoon terug. Het is een hele snelle manier hè, om te screenen op stoffen in de urine. Het is ook niet heel duur, het kost ongeveer €40. En het is eigenlijk een immunoassay. En dat betekent dat die test, daar zitten gelabelde antilichamen in. En die antilichamen, daar zit ook een fluorescentiesignaal op. En op het moment dat bijvoorbeeld drugs uit de urine bindt aan die antilichamen, dan valt het gelabelde antigeen met daarop ook het fluorescentiesignaal valt eraf. Dus dan wordt het lichtsignaal wordt minder sterk. Dus naarmate er meer van de te testen stof in de urine zit, wordt het signaal minder. Vertaalt zich dan naar een plusje of een minnetje afhankelijk van de afkapwaarde. Verschilt per ziekenhuis, per centrum, per lab waarop wordt getest. Maar in ieder geval op amfetamine, cocaïne, cannabis en op opiaten. En op in sommige huizen ook op paracetamol, barbituraten, methadon en tricyclische antidepressiva. Het is nog goed om meer te bedenken dat er of op het middel zelf wordt getest, maar dat het ook nog de metaboliet kan zijn als je bijvoorbeeld een middel hebt met een hele korte halfwaardetijd.
En weet jij of er een soort standaard toxscreen is en dat je nog kan bijvragen als je aan een bepaald soort ding in de urine denkt? Of?
Nee, dus het wat je ziekenhuis heeft is gewoon wat ze hebben, dat zetten ze in. En er zijn wel hele specifieke assays mogelijk, met name in serum, hè, naar groepen stoffen of ook specifieke stoffen. Maar dat duurt vaak dagen en dat moet echt in overleg met een lab en een apotheker. Ja. Gaan we even verder met de suffe mevrouw van 67 die binnenkwam, want er is toch een urinetoxscreen afgenomen. En zoals dat wel vaker gaat, heb je dan maar te verhouden tot de uitslagen.
En in dit geval testen ze positief op benzodiazepine, maar negatief op opiaten, cannabis, cocaïne en amfetamine. Ze wordt uiteindelijk opgenomen met, je raadt het nooit, een delier bij een urineweginfectie. Maar ja, je hebt wel een positieve toxscreen. Heb je een idee wat jij van deze toxscreen zou vinden?
Ja, dus veel patiënten krijgen ook in de ambulance dingen. Dus dat zou ik wel graag willen weten. En het beïnvloedt nu ook niet heel erg haar bewustzijn. Dus in die zin zou ik het makkelijker naast me neer kunnen leggen. Maar je moet het toch verklaren. En die benzo's weet ik niet of ze in haar thuismedicatie had. Dus dat zou ik dan goed uitzoeken. En wat ik ook wel opvallend vind, is dat ze zo'n fentanylpleister hebben. Maar dat zie je dan weer niet terug in de urine.
Nee, klopt. En nou, de benzodiazepine die analyseer je denk ik heel goed. Zat oxazepam in haar thuismedicatie. En een andere belangrijke wat je ook zegt, is dat met name onrustige patiënten in de ambulance vaak al midazolam of lorazepam krijgen. En dat kan je ook al terugvinden in de urine. Opiaten zijn nog wel een leuke, want dat is dus echt een instinker bij je urine toxscreen. Want alle opiaten hebben verschillende chemische structuren. En de urine toxscreen test alleen positief bij morfine, codeïne en middelen als hydrocordon en hydromorfon. Dat zijn middelen die we niet heel veel gebruiken. Oxycodon, dat is een middel wat we natuurlijk wel veel zien. Daar test je alleen positief bij hoog gebruik, dus een beetje oxycodon niet. En bij de meer synthetische opiaten, zoals fentanyl ook bijvoorbeeld, daar test die gewoon negatief op. Dus daar kan je heel veel van gebruiken, maar dat ga je niet terugvinden. En dat is denk ik een belangrijke les als je de geïntoxiceerde patiënt opvangt. Hè? Treat the patient, not the poison. Als je een negatieve urinetoxscreen hebt, maar verder een patiënt met een toxidroom dat compleet past bij een opiatenintoxicatie, dan moet je de diagnose zeker niet verwerpen op basis van een negatieve urinescreen.
Dus bij een opiatenintoxicatie toch maar proef naloxon.
Ja, precies, precies. En eigenlijk ook niet wachten op je urinetoxscreen als je er aan denkt en je een bedreigde patiënt hebt. Oké, nog even een andere casus. Ik denk voor veel, zeker voor mensen in de Randstad, wel een bekende casus. Je had het al over prestaties in de avond of in de nacht. Nou, dit is een 22-jarige patiënt en die wordt op de spoedeisende hulp gepresenteerd in verband met agressie en ongeremd gedrag. Het was inderdaad ook nodig voor de ambulance om hem te sederen voordat ze hem veilig naar de spoedeisende hulp konden vervoeren. Hij heeft een onbekende voorgeschiedenis. In de A en de B zit tachypnoïs tot 25 per minuut met verder een goede saturatie en geen andere bijzonderheden. Heeft een tensie van 189 over 70 met een pols van 115 per minuut en is perifeer warm. In de D zie je pupillen die wijdlicht reactief zijn beiderzijds, een maximale EMV waarbij die erg onrustig is, tegenwerkt en daarin ook niet te corrigeren is. Dus glucose is 6. En dan in de E heeft hij nog een temp van 37,8 met wat blauwe plekken op zijn armen, maar verder geen uitwendig letsel. Ja, andere casus dan net natuurlijk. Zou je in dit geval een urinetoxscreen overwegen?
Ja, ik moet natuurlijk nee zeggen, want dat heb ik net geleerd. Maar wat ik denk het meest aan denk is GHB of cocaïne. En het verschil van de behandeling is er denk ik aan het begin misschien niet. Dus heeft het geen consequenties. En weet ik ook niet hoe specifiek die dingen in de urine zijn. Maar daar weet jij vast meer over.
Ja leuke. En GHB bedoel je denk ik vooral dat hij GHB heeft gebruikt en dat dat nu uitgewerkt is vanwege de onrust. Ja, nou, en ik denk dat op veel plekken in dit soort gevallen wel een urinetoxscreen toch wordt ingezet. Nou, laten we zeggen dat die ook hier wordt afgenomen. En dan test deze jongen test positief op benzodiazepine en op cannabis. Maar negatief op opiaten, cocaïne, tricyclische antidepressiva en amfetamine. Dus hebben we weer een beetje een gekke urine toxscreen. Verklaart dit het beeld? Een beetje suggestieve vraag, maar...
Het zal vast de bottleneck zo zitten in dat je GHB waarschijnlijk niet kan vinden in urine.
Ja, dat zeg je heel terecht. GHB is een hele vluchtige stof die eigenlijk niet te testen is in de urine. Dus die zit ook nooit in die assays. En de benzo's, ja, die test die positief. Daar hadden we het net al over. Hij heeft midazolam gehad in de ambulance. Zowel benzo's als cannabis geven natuurlijk veel meer. Hè, een lage EMV en geen onrust. Dus eigenlijk verklaar je hier helemaal het beeld niet mee. En je hebt ook niet heel veel meer relevante informatie gekregen.
En is het ook nog zo dat als je bijvoorbeeld 2 weken geleden cannabis hebt gerookt, dat het nog positief kan zijn?
Ja, dus dat klopt zeker. Cannabis dat slaat zich op in het vetweefsel. Je hebt natuurlijk ook mensen die een space cake maken of space warme chocomel. En dan los je de cannabis ook op in boter. Voordat je het verdunt in je cakebeslag of in je warme chocomel. Bedenk me, terwijl ik dit zeg, dat dit natuurlijk wel een beetje verdacht is. Dat ik die recepten zo uit mijn hoofd oplepel. Maar voor the sake of education.
Nee, je bent acuut internist. Dit soort dingen zitten gewoon in je opleiding.
Dit is professionele interesse. Maar goed, dat is goed, op die manier onthoud je dat het of goed oplost of in vet. En dat gebeurt ook in je lichaam. Dus je slaat op in vetweefsel. En daar kan het nog tot weken uitkomen. Nou, deze jongen die wordt uiteindelijk wat rustiger en nog wat meer benzodiazepines op de spoedeisende hulp. Je doet nog een lapje, een klein beetje CK heeft hij van 450 en een lactaat van 1,9, maar verder geen bijzonderheden. En als hij weer een beetje bijgekomen is, dat hij een avondje op stap was, dan heeft hij meerdere middelen door elkaar gebruikt, waaronder ook GHB. Dus dat was een goede inschatting die jij net al maakte. En hij kreeg van een vriend ook nog een poedertje om te snuiven. Dat heette Bubbel. En dat was dan bedoeld om lekker wakker te blijven. Hij zegt, ja, cannabis, dat heb ik echt niet gebruikt. Dus voor stoners, daar begin ik niet aan. Ik zweer het dat ik het niet heb gebruikt. Nee, afgelopen weken ook niet. Dus dat ontkent hij echt. En hij zegt, ja, ik heb wel last van reflux. Daar gebruik ik wel eens pantoprazol voor. En ik heb ADHD. Daar gebruik ik Ritalin voor. Nou, dit is een hele hoop extra informatie over deze casus. En wat ik denk ik nog even wil aanstippen. Deze jongen heeft het over bubbel. Ik weet niet, zeg jou dat wat?
Nee, alleen in een soort thee, maar dat is het vast niet.
De bubbelthee, Nee, ja, het is een van de vele nieuwe psychoactieve stoffen, zoals we het noemen. Van origine waren alle drugs natuurlijk altijd plantaardig. Denk aan opium, cannabis, ook koffie, een veelgebruikte drug in de meeste ziekenhuizen. Maar al die nieuwe psychoactieve stoffen, die zijn eigenlijk in het lab nagemaakt. En daar kan echt per molecuul aan gesleuteld worden. En daarom kennen we ze ook wel als de designer drugs. En dat zijn stoffen waarbij de wetgeving ook heel lastig is, want in de wetgeving is het vaak zo dat een stof verboden wordt op basis van hoe het eruit ziet op molecuulniveau. Ja, verander je één molecuul, dan heb je alweer een nieuwe wet nodig om het ook te verbieden. Hoewel er op het moment wel nieuwe wetgeving voor wordt gemaakt. Nou, bubbel is een goed voorbeeld van zo'n nieuwe psychoactieve stof. Allemaal verschillende namen, waaronder Miauw Miauw of 4-MMC. Dat is ook een beetje een upper, net zoals ecstasy en andere van dat soort stoffen. Ja, en het allerbelangrijkste is, al deze nieuwe psychoactieve stoffen vind je gewoon niet terug in je urine toxscreen. Dus daarbij moet je echt varen op het toxidroom dat je ziet. Toxidromen, dat is denk ik een onderwerp voor een hele nieuwe podcast. En mocht je nou zo'n patiënt hebben die zegt, ja, ik heb dit of dat gebruikt en je denkt echt geen flauw idee wat dat is. Kan je op het internet heel veel vinden over wat precies is.
Ja, je zei in deze casus dus dat die psychoactieve nieuwe stoffen, dat je die niet kan vinden. En je noemde ook nog dat hij een PPI gebruikt. Heeft dat nog invloed?
Ja, want wat we eigenlijk nog niet goed hebben verklaard is die cannabis. Als we er even van uitgaan dat hij gewoon eerlijk vertelt wat hij gebruikt heeft. En dat is ook weer zo'n instinker van die urine toxscreen. Namelijk dat je ook heel veel kruisreactiviteit hebt. Dus dat je van normale geneesmiddelen, die kunnen ook je urine toxscreen positief doen uitslaan. En bij sommige immunoassays, en dat verschilt ook weer per ziekenhuis, dus dan moet je eigenlijk even goed in de bijsluiter kijken, kan je positief testen op cannabis als je een protonpompremmer gebruikt. Dus dat was in dit geval de trick. Dat maakt dat het best lastig te interpreteren is.
Ja, oké. Nou, ik heb veel geleerd. Hier heb ik wat aan in de toekomst. Maar moeten we het dan maar helemaal laten, de urine toxscreen, nooit meer doen? Wanneer heb je er wel iets aan?
Ja, super goede vraag, denk ik. Ik denk in merendeel van de gevallen dat je het vooral niet moet doen en echt naar je patiënt moet kijken. Treat the patient, not the poison. Er zijn een paar uitzonderingsgevallen waar het wel echt handig kan zijn. Als je bijvoorbeeld een jonge patiënt hebt met een myocardinfarct, ja, dat hoort natuurlijk niet. Maar dan kan het wel echt nuttig zijn om te screenen op cocaïne en cannabis. Want ook daarbij kan je een myocardinfarct krijgen om je in de follow-up te helpen qua oorzaak. En er zijn nog wel eens echt psychotische patiënten die binnen worden gebracht. Dus echt met psychotische klachten. En daarbij kan het ook, zeker als het een eerste keer is, wel relevant zijn om te weten of dat middelen geïnduceerd is. Met dus alle kanttekeningen erbij. Ja, en er zijn verder nog wat niche-indicaties. Onder andere dat je sommige antiepileptica gecontraindiceerd zijn bij toxicologische insulten, bijvoorbeeld fenytoïne. Dus daarbij kan het nog wel goed zijn om te weten of iemand niet ook drugs heeft gebruikt voordat ze dat insult kregen. Maar eigenlijk in de overgrote merendeel van de gevallen heb je niet zo heel veel aan die urinetoxine.
Nou, heel leerzaam. Dus voor mij de boodschap: treat the patient, not the poison. Urinetoxine is eigenlijk nooit nodig, behalve bij specifieke casuïstiek, zoals jonge patiënten, patiënten met een eerste psychose, of bijvoorbeeld als je andere medicatie wilt toedienen die een interactie zou kunnen geven. Maar voor de rest moet je echt heel erg uitgaan van het toxidroom en de aanloop. En heeft zo'n toxine niet echt nut, ook omdat het veel dingen mist van de nieuwe drugs die we nu gewoon niet vangen.
Precies, je mist veel en je hebt kruisreactiviteit, waardoor er echt heel veel valkuilen in zitten. Je zei net een van de uitzonderingsgevallen, jonge mensen, met name jonge mensen met een myocardinfarct inderdaad, die je niet wil missen.
Yes, ja. Oké. Nou, heel erg bedankt.
Leuk, jij ook bedankt.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.